Nou, goedenavond. Fijn dat u er allemaal bent. En u die thuis meeluistert via de kerktelefoon, ook welkom. Maar zullen we dan eerst beginnen met zingen? We zullen zingen Psalm 142. We zingen de versen 1, 2 en 7. Psalm 142, 1, 2 en 7. Goedenavond. We hopen dus na te denken over Jairus en de opwekking van het dochtertje van Jairus en dat hij toch ook in grote nood was en dacht dat alles kwijt was, weg was en dat de Heer hem toen nog uitkomst gaf. We zien daar iets van diezelfde beleving in 142, 1, 2 en 7. Laten we nu met elkaar lezen uit Markus hoofdstuk 5. Markus 5. We lezen nu het gedeelte daarvan dat heeft betrekking op de opwekking van het dochtertje van Jairus. We beginnen dan bij Markus 5 vers 21. En we lezen tot en met 24. Markus 5, 21. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was, aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En ziet, er kwam een uit de over van de oversten der synagoge, met name Jairus. En hem ziende, viel hij aan zijn voeten. En bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem. En een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En dan volgt de geschiedenis van de genezing van de bloedvloeiende vrouw. En wanneer de Heere Jezus dan in vers 34 tegen haar spreekt en zegt: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Dan zien wij in vers 35 dat terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste der synagoge, zeggende: uw dochter is gestorven. Wat zijt ge de meester nog moeilijk? En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zei tot de overste der synagoge: vrees niet, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus, en kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte en degenen die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen: wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder van het kind en degenen die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zei tot haar: Talita kumi, het welk is zijnde overgezet: gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand dat zou weten. En zeide dat men haar zou te eten geven. Tot zover de schriftlezing. Zullen wij bidden? Heilige Heere, het is inderdaad een voorrecht om met uw woord bezig te mogen zijn, om dat woord ootmoedig te bestuderen, en geef dat wij zo met uw woord mogen werkzaam zijn, dat wij dat woord lief krijgen en steeds meer lief krijgen. En wilt u ons daaruit voeden, daaruit onderwijzen, dat wij iets proeven van wat die mensen geproefd hebben toen ze zich zeer ontzetten over wat er gebeurd was. En dat wij iets van die nood van Jairus proeven, opdat wij het zouden herkennen uit ons eigen leven. Niet dat wij hetzelfde per se hebben meegemaakt als Jairus, maar Heere, wij zijn toch ook allemaal mensen die zwak zijn. En u zegt het ons in uw woord, hoe zwak en afhankelijk en ook hoe verdorven we zijn. En dat we daarom ook uw genade nodig hebben. Ook uw verkwikkende kracht in onze harten, in de harten van geliefden. Heere, wij bidden u, wilt u ons onderwijzen vanuit dit gedeelte? En wilt u geven dat het goed mag zijn om hier samen te zijn vanavond? Wilt u gesprekken zegenen? Gedenk heel de gemeente. Ook onze broeder Piet Tanis, we danken u dat het goed met hem mag gaan en dat hij waarschijnlijk morgenochtend naar huis mag. Heer, dan hebt u het heel wel gemaakt. We zeggen u er dank voor. Gedenk heel de gemeente, ook daar waar bepaalde nood is. Nood die niet eens algemeen bekend is, maar toch wel hevig kan zijn. Heere, wilt u uw genade verheerlijken, uw troost schenken. Wees ons nabij, Heere, om Jezus wil. Amen. Dus zoals ik noemde, Piet Tanis mag het wel maken. Ik was zojuist bij hem in het ziekenhuis en hij loopt al, gistermiddag al. Gistermorgen de operatie en gistermiddag al lopen. Ik voelde zich niet helemaal goed, maar de dokter zei, kom maar lopen. En dat ging goed. Hij was bijna vandaag al naar huis gegaan. Maar hij blijft nog één nachtje. Dus we zijn dankbaar dat het zo boven verwachting mag zijn. Goed. Wel nu. We hebben vorige keer gezien hoe de Heer Jezus de bloedvloeiende vrouw gereinigd had. En dit heeft allemaal wat tijd gekost. En dan zien we daar een man staan naast de Heer Jezus. Jairus. Hij had de Heer Jezus gevraagd, gaat u mee en wilt u uw handen op mijn dochtertje leggen? En de Heer Jezus zag de nood van die man. En de Heer Jezus, gevuld met barmhartigheid, zei, ik ga met je mee. En ze waren op weg. Het leek allemaal zo goed te gaan, zo voorspoedig te gaan. En zo komen we nog wel op tijd bij mijn dochtertje. En dan die bloedvloeiende vrouw. En dan de Heere Jezus staat stil. En dat kost allemaal tijd. En Jairus, we lezen het niet, maar hij was natuurlijk zeer bewogen en bezorgd. En dacht, de Heere Jezus moet nu komen, nu kan het nog. Nu ligt zijn dochtertje op sterven. En dan de oponthoud van de bloedvloeiende vrouw. En dan, terwijl de Heere Jezus nog die bloedvloeiende vrouw aan het toespreken is, om haar ook te vertroosten, te bemoedigen, haar ook het geloof te versterken. Terwijl de Heere Jezus nog spreekt, daar komen de mensen al aan van zijn huis. Misschien wat knechten, die komen eraan en die schudden hun hoofd en die zeggen, Ze is overleden. Uw dochter is gestorven. Vers 35. Wat zijt gij de meester nog moeilijk. Uw dochter is gestorven. U hoeft niet meer naar deze rabbi te gaan. Het is nou toch te laat. Wat een verdriet zal er door die mans hart gesneden zijn. Want het was zijn enig dochtertje. Hij had haar lief. Natuurlijk hadden hij en zijn vrouw haar lief. En als de Heere Jezus nou maar meegegaan was, dan zou het nog goed geweest zijn. En nu opgehouden. En nu waar ik wat Jairus vreesde, is gebeurd. Het is over. Het is uit. U hoeft de meester niets meer te vragen. Want nu is de dood gekomen. En wie kan toch tegen de dood op? Wie kan toch zeggen tegen de dood, stop even hier? Dat kan niet. De dood komt elk huis binnen. En nu is de zaak beslist. Dat zeggen we toch ook. Zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Dat staat toch ook in de Bijbel. En toen het kind nog leefde, ja, toen konden we nog vasten en bidden. Toen konden we nog hopen. Want wie weet of God dit kind nog genadig zou zijn. En dat dit kind niet zou sterven. Maar nu is het te laat. Dat kind is gestorven. En wij zullen niet, dat kind komt niet meer tot ons. Zoals David eens zei van zijn kind wat stierf, ik zal niet tot hem gaan. Hij zal niet tot mij komen, maar ik zal wel tot hem gaan. Hebben ze misschien ook daar gedacht in het huis van Jairus? Ze kenden ook wel dat gedeelte uit de schrift. Dat kind, ons enig dochtertje, komt niet meer terug naar ons. Maar we zullen wel naar haar gaan. Wat een redenering. Maar zo zijn ze tot Jairus gekomen. En de mensen die die boodschap hebben overgebracht, die waren ook nogal kortaf. We weten niet precies wat er gezegd is. Maar wat we weten, geeft toch de indruk dat het niet zo tactvol was. Ze komen eraan en ze zeggen, uw dochter is gestorven. Ronduit. Vrij cru. Wat zijt ge de meeste nog moeilijk. Ze hebben klaarblijkelijk niet zoveel tact. Maar we lezen niet wat Jairus precies dacht. We proberen het tussen de regels door in te vullen. En binnen bepaalde grenzen mag dat ook wel. Maar zeker was, hij was zeer wanhopig. Verdrietig. Hij dacht, nu is het te laat. Al zijn hoop stuk geslagen. Al zijn verwachting weg. Al de gebeden die hij opgezonden had, waren te vergeefs. Wat zal hij toch verdrietig zijn geweest. Misschien barstte hij in snikken uit, je weet het niet. Wat we wel weten is, dat terstond spreekt de Heer Jezus tot hem. De Heer Jezus hoort het woord. En misschien nog voordat Jairus nog emotioneel kan reageren, komt de Heer Jezus tussen beiden. En zegt de Heer Jezus tot die overste van de synagoge, vrees niet, geloof alleen. Het staat er zo mooi, hè? Alles heeft een reden. Gods woord, dat is heilig. Er staat hier, hij zeide tot de overste der synagoge, vrees niet, geloof alleen. Er staat niet, de Heer Jezus zeide dat tot de Vader. Zo lezen wij het. Of hij zeide tot Jairus, zo lezen wij het. Maar het staat tot de overste van de synagoge. Die voorging in de synagoge. Die toezicht hield op de synagoge. Die de wetten uit hoofd kende. Die de geschriften kende. Die de mensen het voorhield dat ze Gods geboden moesten onderhouden. En die ook wist dat, zoals het in het Oude Testament stond, dat de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Hij had het zo goed kunnen weten, deze overste van de synagoge. Zo spreekt de schrift hem nu aan. Vrees niet, geloof alleen. Wat een woord van bemoediging. En zo mag die man niet eens kijken naar die boodschappers. Zo mag die overste van de synagoge niet eens letten op wat die mensen tegen hem zeggen. Van je hoeft de meester niet meer lastig te vallen. En het is toch te laat. Je dochter is toch al gestorven. Jezus zegt, let niet op hen. Vrees niet. Geloof alleen. Je hoeft alleen maar te vertrouwen. Te geloven. Geloof. Dat heeft betrekking op God. De Heere wijst hem op God. Geloof alleen. Niet wanhopen. Geen conclusies trekken. Vertrouwend afwachten. Want het laatste woord is nog niet gezegd. Wat een zegen is dit. Wat zal dat toch een verwachting gekweekt hebben bij Jairus. En wat een zegen wanneer u misschien van alle kanten wordt aangevallen. En wanneer er binnenpraters in uw hart en ziel zijn. En wanneer zij tegen u zeggen, het is te vergeefs, het is allemaal verloren, er is geen genade voor u, het is toch te laat, u hebt toch te lang gezondigd en toch te veel gezondigd. Val de meester niet meer lastig, waarom zou je toch bidden, geef het toch op, God hoort toch het gebed niet. En wanneer u aangevallen wordt, en wanneer alles donker lijkt en u ziet er niet meer doorheen, dat kan. En wanneer u de wanhoop nabij bent, en wanneer u zich afvraagt, hoe moet er nog aflopen in mijn gezin, met mijn kind, met mijn man of vrouw of geliefde, of andere moeite, of een ziekte of pijn of nood, geestelijke aanvechting. Wat een zegen. Om dan daarbovenuit te kijken naar hem die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En die het zo vaak gezegd heeft in zijn woord, zie op mij. Dat moest Jairus ook doen. En het was voor hem eigenlijk te laat. Ja, je dochter is gestorven. En om dan toch af te zien van de omstandigheden. En dan toch op te zien naar de Heere. En dan maar rustig afwachten. En blijven bidden. En zoeken te vertrouwen. En zoeken, proberen uw weg op de Heere te wentelen. Wat een troost. En daarom, zolang de Heere Jezus nog in de hemel is, moeten wij niet negatief gaan doen, maar moeten wij een positieve insteek hebben. Dat is best moeilijk, dat weten we allemaal. Maar we moeten niet rekenen volgens onze eigen vermogens, maar we mogen rekenen naar de macht en de gewilligheid van Christus. Want zelfs de dood heeft niet het laatste woord. Want de Heere Jezus Christus regeert, ook nu, over de dood. En onze doden die wij begraven in de aarde, die blijven daar niet. Christus zal ze opwekken. Nou begrijpen wij dat niet. En dan kunnen we ons dat niet voorstellen. Nou, Jairus kon het ook helemaal niet voorstellen dat er nog iets goeds hieruit kon tevoorschijn komen. Maar onze geliefden, die in het geloof heen gegaan zijn, ze komen straks weer. Ze komen terug. Het zal anders zijn, veel heerlijker. Maar Gods kinderen zien elkaar nooit voor het laatst. In de eeuwigheid zullen Gods kinderen altijd samen zijn. Maar niet meer als man en vrouw. Niet meer als vader of moeder of kinderen. Dan zal alles, allen zullen begrepen zijn in Christus. En daarom regeert de Heere Jezus ook over de dood, ook nu. Want zij die ontslapen zijn in de Heere zijn niet gestorven, maar zij leven ook nu, allemaal, voor hem. Wel nu, wat de Heere Jezus gaat doen, dat weet Jairus ook niet. De Heere Jezus vertelt hem ook niet, ik zal herhalen de dood opwekken. Wacht maar, ik doe het wel. Nee, zo werkt de Heere niet. De Heere geeft geen blauwdruk van hoe hij verlossing zal bewerken. De Heere werkt door het geloof. Hij wil dat juist wanneer wij het niet zien, op hem onze weg wentelen. Dat is geloof. Dat is toch tot Gods eer. Daarom doet de Heere het zo. En zo mag Jairus niet overmand worden door verdriet. Hij mag niet staren op de omstandigheden. Hij moet op Christus vertrouwen. Wat een zegen om in vertrouwen te leven. Ook niet bang te zijn voor de toekomst. Niet bang te zijn voor ontwikkelingen in ons persoonlijk leven. of bang te zijn voor het oud worden. Nee, maar elke dag zoeken met de Heere te leven. En te weten dat Hij trouw is. Wel nu, hier gaat de Heere Jezus Christus iets van zijn grote overwinningsmacht laten zien. En hoe vaak is het niet, door heel de Bijbel heen, dat mensen in nood waren, geen uitkomst zagen en de Heere redde hen. Is dit niet eigenlijk het geheim van elk kind van God? Het geheim. In grote nood, geen uitkomst zien. En toch genade krijgen om op God te vertrouwen. En toch af te zien van de omstandigheden. Toen Jehoshaphat moest opstaan tegen 1 miljoen vreemde soldaten. Toen zei hij tegen het volk, er is in ons geen kracht. Maar onze hoop en kracht en verwachting is van de Heere. En toen David omringd was door vijanden. Verschillende malen in zijn leven. En was de Heer alleen zijn helper. En toen zijn eigen mannen bij Ziklag tegen hem opstonden. En ze spraken erover om David te stenigen. Toen sterkte David zich in de Heere zijn God. En denk aan Mozes. En denk aan Jozua. Aan Abraham. De onmogelijkheden waar hij voor stond. Ga heen, offer uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. Offer hem voor mij. Het is toch onmogelijk? En nog steeds zien we dat wanneer de nood op het hoogst is, dat de verlossing nabij is. Want God is dezelfde. Voor al zijn kinderen trouw, barmhartig en genadig is de Heere en groot van goedertierenheid. Wel nu, de Heere Jezus spreekt een woord van bemoediging aan Jairus. Maar de Heere Jezus spreekt ook een woord van vermaning. Maar wat gebeurt er? De Heere Jezus laat 9 discipelen waar hij is. En neemt 3 mee. Johannes, Petrus, Jacobus. Die gaan mee naar het huis van Jairus. Waarom? Daar is de Heere vrij in. De Heere doet geen onrecht wanneer hij de ene meer licht, meer inzicht geeft als de ander. God is vrij. God is goed. En nu neemt hij die bij die 3 discipelen mee, gaat met Jairus verder en zijn knechten die gekomen waren. En dan komen ze bij het huis van Jairus. En het is daar een drukte van belang. U weet, in het oosten, daar worden begrafenissen nog dezelfde dag uitgevoerd. En er waren de rouwklagers, er waren vrouwen, die kon je inhuren. En die zaten te wenen en te klagen en te huilen. Dat was de gewoonte toen. En dan zien we ook in vers 38. En ze kwamen in het huis van de overste der synagoge. De Heer Jezus zag de beroerte en degenen die zeer weenden en huilden. En als ik het goed begrijp, dan is dat woord huilen een oud Nederlands woord. En dat betekent eigenlijk schreeuwen. Dus dat ze weenden en uitriepen en schreeuwen. Het was een drukte van belang. En die vrouwen die daar waren, die deden hun best om luid en hard te huilen. Te wenen, het was een droevig schouwspel. Het was een grote wanorde. En als de Heer Jezus in het huis komt, dan vermaant hij hen. Wat maakt gij beroerte? Met andere woorden, wat maakt u zo'n lawaai? En wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Waarom zegt de Heere Jezus dat? De Heere Jezus wist toch dat het kindje gestorven was? De Heere Jezus wist toch dat al die mensen het ook wisten, dat het kind gestorven was? Waarom zegt de Heere Jezus dan dat dat kind slaapt? Doet de Heere Jezus dat misschien om aan te geven dat dit kind zal terugkeren tot het leven? Dat het nu maar tijdelijk er even niet is, maar ik kom terug en daarom slaapt het? Of is het om aan te geven dat dit kind niet gestorven is, niet dood is, omdat het niet in de hel is neergedaald? En daarom slaapt het, het wordt weer opgewekt. Een dergelijke manier van spreken heeft de Heer Jezus ook gebruikt, dat weet u, bij de opwekking van Lazarus. Dat de Heer Jezus tot zijn discipelen zei in Johannes 11, vers 11, dat Lazarus, hij slaapt. Oh, dan zeggen de discipelen, als hij slaapt, dat is goed. Slaap is goed voor een mens, dan wordt hij wel waarschijnlijk beter. Maar dan legt de Heer Jezus hen uit dat Lazarus gestorven is. Maar misschien heeft de Heer Jezus daar ook gezegd hierom, omdat hij niet wil dat de mensen alom, overal zouden beseffen dat kind is gestorven en toen weer opgewekt door de Heer Jezus. Want aan het einde van dit gedeelte leest u, hij gebood de ouders zeer dat niemand dit zou weten. En zeide dat men haar te eten geven, zou te eten geven. De Heer Jezus wilde niet dat anderen het wist. En waarom wilde de Heer Jezus dat niet? Het was toch een teken van zijn macht, van zijn koninklijke heerschappij. Jazeker, dat was het ook zo. En straks dan zouden de discipelen het allemaal verkondigen. En dan zou Jairus opstaan en zeggen, maar ik zal jullie ook wat vertellen wat met mijn dochtertje gebeurd is. Dan wel, maar niet nu. Waarom niet nu? Omdat de mensen dan een verkeerd beeld van de Heer Jezus en van zijn werk zouden hebben. En dan zouden ze denken, de Heer Jezus is iemand die allerlei wonderen doet en machtige daden doet. En dan zouden ze naar hem toegegaan zijn alleen maar om die wonderen en die daden. Maar het ging de Heer Jezus niet om de genezingen en de opwekkingen. Het ging de Heer Jezus hierom dat hij het evangelie zou verkondigen. En als zoveel mensen bij hem zouden komen met alleen hun nood, dan zou dat zijn werk verhinderen. Er kwamen al zoveel. En zouden er nog meer komen? Misschien heeft de Heer Jezus daarom gezegd. De kind sliep, slaapt. Maar de Heer Jezus zal nooit onwaarheid spreken. Dus waarschijnlijk is het wel om aan te geven dat dit kind niet echt onder de macht van de dood was. Dit kind zal opgewekt worden. En dat de Heer Jezus daarom zei, het kind slaapt. Wel nu, dat kind van Jairus was echt gestorven. Nee, we moeten hier niet denken dat dat kind in coma was. En dat het kind niet reageerde. Nee, de mensen wisten echt dat dat kind gestorven was. En dat het ook naar menselijke maatstaven dood was. En we lezen het ook in Lucas 8, in de parallelgeschiedenis, in vers 55, dat haar geest weer terugkeerde. Dus haar geest was weg, ze was dood. Ze kwam weer terug tot het leven. Maar wanneer de Heer Jezus hier zegt, het kind slaapt, en wanneer de Heer Jezus het kind gaat opwekken, dan gaat hij tonen dat hij het laatste woord heeft en niet de dood. Maar in ieder geval, de mensen begrijpen dat dit kindje dood is. En wat doen ze? Ze lachen hem uit. Ze belachten hem. Wat een vreselijke reactie. Het was bruut ongeloof. Ze geloofden niet dat Jezus, hoewel ze wisten dat Jezus al wonderen gedaan had. En ze wisten dat hij zeer wijs was. Toen waren er ook al vele mensen, kwamen van overal naar hem toe om hem te horen. Maar ze zeiden, wat denkt hij wel? En ze lachten hem uit. Alsof hij niet wist, hij die alles wist, die de gedachten van mensen wist, alsof hij niet wist dat het kindje geen leven meer in zich had. Ze belachten hem, staat er. Zeer beledigend. En ze willen hiermee ook de Heere Jezus vernederen. Het is bruut ongeloof, het is vijandschap tegen de Heere Jezus. Wat verbeeldt hij zich wel? Het is ook verbazend trouwens dat deze mensen, die een moment geleden waren aan het schreeuwen en aan het wenen, zo zaten te huilen, dat opeens ze veranderen en ze hem uitlachten. En dan drijft de Heere Jezus met gezag al deze mensen de kamer uit. Hij drijft hen uit. Maar de Heere Jezus, in vers 40, maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder van het kind en degenen die met hem waren, het zijn zijn drie discipelen, en ging binnen waar het kind lag. Dus waarschijnlijk waren die mensen in het huis. En de Heere Jezus zegt, u moet weggaan. En de Heere Jezus spreekt met zo'n macht en gezag. Ze gingen. Ze durfden niet tegen hem in te gaan. Ze gingen. En toen ging de Heere Jezus met de ouders en de drie discipelen binnen. Staat binnen. Waarschijnlijk een andere kamer. En dan komt de Heere Jezus daar en spreekt een woord van macht. Want er zijn ze daar in de kamer, u voelt een zekere spanning. Hij ging binnen waar het kind lag. Wordt beschreven precies wat er gebeurt. En hij vatte de hand van het kind, dat koude hand. Levenloos, slap, zwaar. Hij vatte de hand van dat kind. En zei tot haar. Talita kumi, en dat is Aramees, de taal die toen gesproken werd. En u weet het evangelie naar Marcus is geschreven voor de heiden christenen. Het is geschreven te Rome. En soms kunnen wij soms in een boek hebben dat een bepaalde citaat een paar woorden in het Engels staan of in het Frans. Om de kracht daarvan weer te geven. En dan komt er een vertaling. En zo heeft Marcus dat ook gedaan toen Petrus hem dat dicteerde. En hij wist het precies hoe het was. Toen waren we daar in de kamer, gingen binnen. En toen zei de Heere Talita kumi. En dat heeft Marcus zo opgeschreven. Maar hij heeft het vertaald voor zijn lezers, die Romeinse christenen. Gij dochtertje, sta op. Wat een wonder, de Heer Jezus spreekt tot een dood lichaam. Maar zij was dood, zij kon niet horen. En toch spreekt de Heer Jezus tot haar. Wat voor zin heeft het om tot een dode te spreken? En toch doet de Heer Jezus dat. Wat voor zin heeft het om het evangelie te brengen aan iemand die dood ligt in zonden en misdaden? Hij heeft toch geen oren om te horen? Hij wil toch niet luisteren, hij kan toch niet luisteren. Het is toch nutteloos? Ja, naar de mens gerekend wel. Maar wij rekenen in de kerk niet naar de mens. Wij rekenen volgens de Heere. En de Heere wil dat wij tijdig en ontijdelijk het woord Gods verkondigen. En getuigen zijn waar de Heer ons plaatst. Niet te rekenen naar menselijke maatstaven. Ook iemand waarvan je denkt, hij reageert er helemaal niet op. Toch maar spreken, toch maar getuigen. Met tact, met liefde, met voorzichtigheid, met ootmoed. Maar toch spreken. Niet zeggen, het heeft toch geen zin. Zei de Heer Jezus ook niet tegen dat meisje. Talita kumi. En in vers 42, en terstond stond het dochtertje op en wandelde. Het is niet een heel proces, zoals Elia die ze herhaaldelijk over dat kind moest uitspreiden. Nee, de Heere Jezus troont ver boven allen uit. De Heere Jezus sprak twee woorden, Talita kumi, en terstond. Onmiddellijk doet de kind de ogen openen. Ze staat uit bed. En ze wandelde. Onmiddellijk. Ze wandelde, want het was 12 jaren oud. Dat wordt erbij vermeld, dat was geen baby meer. Het kind was 12 jaar oud en ze kon lopen, dus ze stond op. Ze liep. En daar staat het kindje weer. Voor haar ouders, ze springt levend. Ze zou wel naar haar ouders toegelopen zijn. En de ouders, zij ontzetten zich met grote ontzetting. Ze stonden versteld, ze waren verbaasd, ze waren overweldigd. En dan spreekt de Heere Jezus in vers 43 dat ze niemand zouden zeggen. Maar ook dat men haar zou te eten geven. Had de Heere haar niet zo kunnen maken dat ze volledig verzadigd was? Jazeker. De Heere Jezus had haar beter kunnen maken en opwekken dat ze niet gelijk eten nodig had. Maar de Heere Jezus wil dat wij ook de middelen gebruiken. En wil ook de middelen die wij hebben ook zullen te baat nemen. En zo kan de Heere Jezus zorgen ver boven wat wij nodig hebben. Maar de Heere Jezus wil ook de middelen waarnemen en ons leren dat te doen. En zo behoren wij ook zorg te hebben voor ons lichaam. En hoe zorgzaam is de Heere hier. En dat zien we steeds weer. Hoe zorgzaam. Hij genas zieken en reinigde melaatsen. Hij gaf te eten hen die honger hadden. Bij de wonderbare spijziging. Hij preekt het evangelie aan armen. Steeds heel het evangelie door lezen wij hoe zorgzaam de Heere Jezus is. Hij kwam op voor de belangen van arme weduwen. Hij verdedigde zijn discipelen tegen valse aanklachten van de farizeeërs. Hij hielp de armen. Hij nam kleine kinderen in zijn armen en zegende hen. Hij weende over het wangedrag van Jeruzalem en over hun ongeloof. Hij was barmhartig voor een vrouw die in openbare zonden gevallen was, in overspel gegrepen. En in zijn eigen vreselijk lijden was de Heere Jezus nog steeds zorgzaam. Hij zorgde voor zijn moeder en hij gaf toegang tot een moordenaar aan het kruis, tot het hemelse paradijs. Hij vergaf zijn eigen beulen en hij is nog steeds dezelfde in zorg. En in liefde. Hij is nog steeds de hoop van hen die hopeloos zijn. Van hen die geen hoop of moed meer hebben. En dat zien we ook juist in dit hele hoofdstuk 5. Als we dat hele hoofdstuk nog eens overzien. Dan zien we een man die hopeloos was. Een bezetene van Gadara. Niemand kon hem temmen. Maar Christus verloste hem. En dan een vrouw die alles wat ze had besteed had aan dokters, omdat ze niet verlost kon worden van haar kwaal, van bloedvloeien. Ze was een hopeloos geval en de Heere Jezus verloste haar. En dan het dochtertje van Jairus, het is te laat. Je hoeft niets meer te vragen aan de meester, ze is al overleden. En wanneer de overste van de synagoge alle hoop ontviel en er was geen redding meer mogelijk, gaf de Heere Jezus volkomen bevrijding en uitkomst. Hij redt hopeloze gevallen, want die bestaan niet voor hem. En laten dan ook niemand van ons denken dat het hopeloos is bij de Heere. Zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Wel nu, we kunnen hier verschillende lessen uit leren. Een paar lessen. Als we dit gedeelte nou overzien. We zien hier ten eerste dat rampen en nood elk huis binnen kunnen komen. Rampen en nood kunnen elk huis binnenkomen. En wanneer u daarvoor gespaard bent, dan is dat enkel genade. Maar het kan overal komen. De dood maakt geen onderscheid. We kunnen rijk zijn of arm, geleerd of dom. Maar de dood komt overal. Daarom laten wij daar ook rekening mee houden. En laten we ook niet schrikken, alsof iets heel vreemds gebeurt. Nee, laten we bewust mee rekening houden, dat we ook waarschijnlijk wel ziek zullen worden. En dat er ook wel moeite zullen komen. En laten we ons daar maar op voorbereiden. Dat we nu al onze staat zoeken vast te maken in de Heer Jezus. En tegelijkertijd dat we dankbaar zijn, bewust dankbaar zijn voor elke dag die de Heere ons geeft. Waarin we gezond mogen zijn. Het is een grote weldaad, een zegen voor u en voor mij. En laten wij ons ook voorbereiden op de grote reis. Die komen zal voor u en voor mij. Als u op reis gaat en u hebt uw koffers niet gepakt en u loopt zomaar het huis uit. Ja, dan bent u een dwaas. Dat doen we niet. We pakken de koffer zorgvuldig in. We gaan een paar weken weg. Maar bereiden we ons ook voor op die grote reis die komen zou? Of zijn we dan opeens dwaas en dom? Een andere les. Het geld kan het ongeluk niet tegenhouden. Jairus was een overste van de synagoge en waarschijnlijk had hij genoeg geld om dokters te kunnen betalen. Hij had waarschijnlijk ook een groot huis. De meeste huisjes daar waren eenkamerwoningen. Nou, om daar zoveel rouwklagers in te hebben en knechten, dat kon allemaal niet. Die man zal waarschijnlijk een grote huis gehad hebben. Hij zal wel vrij welgesteld zijn. Hij had goed geld, zeggen wij dan. En weet u wat wij doen? Wij letten te veel op het geld. En wij denken, als ik nog maar geld had en als ik nog maar rijkdom had, nou, dan zou het een stuk beter gaan. Dan zou ik vast gelukkig zijn. Wij denken dat rijkdom en geld voorwaarden zijn om een gelukkig leven te kunnen leiden. Maar dat is helemaal verkeerd. Een gelukkig leven vloeit voort uit Christus. Gods zegen, die maakt rijk. En daarom moeten wij gericht zijn niet op geld of rijkdom, maar dienen wij eerst het koninkrijk van God te zoeken. En dan zal ons alles gegeven worden wat nodig is. Ook troost en kracht, zelfs boven verwachting, in dagen van nood. En er zijn er ook hier die daar weet van hebben, hoe de Heere krachten geeft, juist na de omstandigheden. Maar we zien ook ten derde hier de grote macht van Christus. Hij spreekt tot een dode en een dode hoort zijn stem. Hier zien we hoe het evangelie werkt. Hoe God zijn woord laat verkondigen aan allen die onder het evangelie zijn. Want hij roept de doden. De prediking van het evangelie. Dat is ook het woord spreken tot doden. Mensen die dood liggen in zonden en misdaden. Het niet kunnen begrijpen. Want de mens, de natuurlijke mens, verstaat niet de dingen die des geestes zijn. En ze kunnen niet geloven en ze willen niet geloven. En ze zijn vijanden van het evangelie. Maar nu is dit het wonder dat de Heere Jezus roept de doden. Hij roept de geestelijke doden. Hij roept hen en het zal gebeuren dat de doden zullen horen de stem van God en zij zullen leven. U ziet het hier afgebeeld in deze geschiedenis. En zo is het nou ook in de prediking van het evangelie. Een mens die dood ligt en in zonden en misdaden, die kan niet opstaan in een nieuw leven. Maar toch zullen ze opstaan. Hoe dan? Door de kracht van Gods woord. God spreekt tot hen. En door de kracht van zijn spreken. Hij gebiedt en het is er. Hij sprak de wereld. En de wereld was er. God sprak en zij licht en er was licht. God spreekt leef en zij leven. Wanneer zij daar dood liggen in hun bloed. Dan komt de Heere langs en zegt leef en zij zullen leven. Dat is door de kracht van Gods geest. En er wordt nog afgebeeld dat de Heere Jezus pakt haar bij de hand. En hief haar omhoog. Dat staat er niet. Je kunt wel voor wel ons voorstellen. Hij pakte haar hand. En dat is toch het geheim van elk kind van God. God kwam langs uw leven. En zij leef. En God pakte uw hand. En richtte u op. Zo wordt leven gegeven. En misschien hebt u geestelijke doden bij u in huis. U mag ze ook brengen tot de zaligmaker. U mag ook voor hen bidden. Ook al lijkt het nog zo hopeloos. Er ligt kracht in het gebed. Niet opgeven. Blijven bidden. Ook al lijkt het zo hopeloos. God is de God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Ja, Iris en zijn vrouw hadden ook geen besef wat de Heere Jezus zou gaan doen toen hij zei tegen hen, kom mee, we gaan naar binnen. En de Heere Jezus is nog steeds dezelfde. Er zijn toch voor hem geen hopeloze gevallen, want Christus is toch almachtig, hem is toch gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Daarom breng maar uw doden voor de Heere Jezus. En spreek tot hen van de macht en de liefde van Christus. En hoop op de levende God. En zie wat een verandering God kan geven. En dat is de laatste les. De grote verandering die Christus geeft. In plaats van wenen was er nu juichen. In plaats van verdriet was er blijdschap. In plaats van de dood was het leven. Want zij die in Christus Jezus zijn, voor hen is alles nieuw geworden. Een heerlijke overgang. Wat zullen die ouders blij geweest zijn. Wat een vreugde en een dankbaarheid werd er beleefd. Het was voor hen een verschil van dag en nacht. Het was niet onder woorden te brengen. En zo is het wanneer de Heer een zondaar overzet. Vanuit de dood in het leven. Hij wordt een ander mens. Dan wandelen ze in nieuwheid des levens. De wedergeboorte of de bekering wordt ook vergeleken met de opwekking van de doden. Een verandering geeft de Heere. En wat een verandering zal het zijn, ook voor u die de Heere vreest. Dan wordt het aangevochten. Maar u kunt niet zonder hem. Hij is uw leven, wat zal het een verandering voor u zijn. Wanneer u dit leven zult verlaten en zult ingaan in de vreugde van de Heere Jezus, wat zal dat een verandering zijn? Daarom is dan de dag van iemands sterven beter dan de dag van iemands geboorte. Tot zover. Zullen we een psalm zingen? Laten we zingen 130, de versen 1 en 4. En dan gaan we pauzeren. En als er nog vragen zijn, dan kunnen we daar met elkaar wel over spreken. Psalm 130, we zingen de versen 1 en 4. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart. En vers 4, hoopt op de Heere, gij vromen. dan zullen we nu pauzeren. Nou, fijn dat we hier weer zijn. Laten we één psalmvers zingen en dan hebben we nog gelegenheid tot wat vragen. Laten we zingen 27 vers 7. Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 27 vers 7. Zojuist kreeg je nog een vraag over de laatste vers uit Marcus 5, vers 43, dat de Heere Jezus gebood hun zeer, dat niemand datzelfde zou weten. Dat zien we vaker, dat zien we ook na de genezing van die Melaatse man, geloof ik. Even zien, eentje terug. Dat... In hoofdstuk 1, vers 44, daar heeft de Heer Jezus een Melaatse man genezen. En dan zegt de Heer Jezus tot hem, zie dat gij niemand iets zegt. Maar ga heen, vertoon uzelf aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Maar hij, uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden, alzo dat hij niet meer openbaar in de stad kon komen. Dus zijn werk werd verhinderd. En hij bleef buiten in de woeste plaatsen en ze kwamen tot hem van alle kanten. En dan zie je hoofdstuk 2 versen verder, komt hij weer in Capernaum. En terstond vergaderen velen, alzo er ook zelfs de plaats omtrent de deur hij niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Dus je ziet weer accent op het woord. De Heere Jezus spreekt het woord tot hen. De Heere Jezus wil niet bekend staan als iemand die allerlei wonderen doet en tekenen doet. Hij wil het woord brengen. En En hij wil niet dat zijn werk verhinderd wordt. En vooral in vers 45 daar, dat hij kon niet meer openbaar in de stad komen. Ze kwamen allemaal naar hem toe. En daarom wilde hij niet dat het bekend gemaakt werd. En dan zie je vaker ook, als we terugkeren hier naar Marcus 5. Hij gebood hun zeer, dat zullen de ouders geweest zijn, maar ook de discipelen waarschijnlijk, die mee waren. Jacobus, Johannes en Petrus. Zoals je ook op de berg de verheerlijking ziet, een paar hoofdstukken later, dat dan de Heer Jezus ook hen gebiedt, dat ze niet meer zouden, dat ze hier niet over zouden spreken. Tot na zijn opstanding staat er. Even zien waar dat staat. Ik weet het niet zo uit hoofd. Maar goed. Misschien staat er niet in Marcus. Goed, in ieder geval. Maar er staat ook van die berg der verheerlijking. Staat in Lucas wel, meen ik. Dat toen ze van de berg afkwamen, toen gebood de Heer, zegt dit aan niemand. Totdat de Zoon des Mensen is opgestaan uit de doden. Dus bepaalde zaken werden pas later geopenbaard. Ja? Dus daarom wilde de Heer Jezus niet dat alles nu nog niet bekend gemaakt werd. Later wel. Later mocht alles verteld worden. Nadat hij in de hemel was. Ja. Iemand nog meer over dat vers 43? Hij gebood hun zeer dat niemand dezelfde zou weten uit Marcus 5. Ja. Nou, een andere vraag of een opmerking of een gedachte over dit gedeelte. Het is natuurlijk een heel bekende geschiedenis. Ja, Gerard. Ja, ik zal even uw vraag herhalen. U zegt de verschillende voorbeelden van mensen die opgewekt werden. En u zegt waarschijnlijk waren dat mensen die al in Christus ontslapen waren. Ja. En dat zij daarna weer terugkwamen. Ja, Lazarus bijvoorbeeld. Ja, daar staat het wel. Bij de kruising inderdaad, in Matthäus staat het aan het einde van Matthäus. Maar ik weet niet of dat echt noodzakelijk was. Dat in Matthäus, ja toch? Er staat zo, ja. Er staat, ja, in vers 53, Matthäus 27, vers 53, 52. De graven werden geopend en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Er zijn de heiligen, Gods kinderen. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Het zal wat geweest zijn toen. Na zijn opstanding, ja. Dat is wat, ja. Dat is gebeurd. Daar waren dus de heiligen. Maar ik weet niet of de schrift, ik geloof niet dat de schrift reden geeft, een noodzaak, dat zij allen kinderen Gods hoeven te zijn. De Heer is soeverein. De Heer kan doen wat hij wil. We weten niet van de jongeling van Nain of hij een godvrezende man was. Dat staat er niet. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. De bedoeling is gewoon dat de Heer zijn macht toont en laat zien en hij laat zijn macht zien om zondaren te verlossen. Dat is het. Hij geeft tekenen van het koninkrijk. En hij laat zien dat hij inderdaad de koning is van dat koninkrijk. En daarom geeft hij zulke tekenen. En ook we weten ook niets van dit dochtertje af. En even zien, we hebben nog meer, de jongeling van Nain. Ja. Lazarus was dus wel een... Maar er zullen wel meer doden opgewekt zijn, want wanneer... Volgende hoofdstuk, daar lezen we dan Johannes de Doper. staat hier niet. Maar er staat in Lucas, geloof ik, meende dat dan komen die discipelen van Johannes de Doper een vraag stellen. En dan zegt de Heere Jezus, ze zeggen ze, zijt gij de Christus die komen zou? En dan zegt de Heere Jezus niet ja of nee, maar u weet dat gedeelte. En verwijst de Heere Jezus naar de teksten van de profeten. Ga dat maar vertellen. En dan weet Johannes wel genoeg. En daar zegt hij ook, doden worden opgewekt. Dus waarschijnlijk waren er meer doden die opgewekt werden. Ja. Maar goed, een andere gedachte. Ja, Lydia. Precies. Natuurlijk, een ontmoeting met de Heer Jezus laat altijd wat na. Maar het punt bij de jongeling van Nain, als ik het uit het hoofd goed weet, dat de Heer Jezus in Nain kwam en dat er toen juist een begrafenisstoet was. En was een vrouw had maar één zoon en die weende en die liep achter de baar. En toen had de Heer Jezus medelijden en hij raakte de baar aan, wat een Jood nooit zou doen. En dan was hij onrein. Hij raakte de baar aan en wekte die jongen op. Dus er staat niets verder daarvoor, staat bij mijn weten niets over een enig contact was tussen die jongen en de Heer Jezus. Ja. Dus wat daarna gebeurd is, ja, dat staat ook niet zo beschreven, geloof ik. Maar dat zal inderdaad wel wat nagewerkt hebben, ja. Ik bedoel te zeggen, het is niet per se nodig dat de Heer Jezus, dat iemand eerst bekeerd moet zijn om dus door de Heer Jezus opgewekt te worden. De Heer Jezus kan doen wat hem behaagt. Maar het is wel waar, elk contact met de Heer Jezus, hebt u gelijk, en dat zal wel iets nalaten. Ja. 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 Als ik uw vraag goed begrepen heb, prima, ja. Ja. Nou, een andere opmerking? Of gedachte? Goed, nou, als er geen vragen zijn, dan hoop ik dat het duidelijk was. Maar het is ook een bekend gedeelte, maar we hoeven ook niet de tijd vol te maken. En dan kan ik mijn koffers gaan pakken. Zo, dank u wel voor uw aanwezigheid. We hopen volgende maand weer samen te komen. En dan laten we nu de Heere danken. O Heere, barmhartige God, het is goed om samen uw woord te overdenken en daar een korte bespreking over te hebben. Heere, wilt u met uw woord en geest in onze harten wonen en werken, dat wij uw woord mogen verstaan, dat wij volgens uw woord zullen leven en dat we door uw woord gecorrigeerd zullen worden, geregeerd en geleid. Heere, geef zo dat uw woord een kracht tot zaligheid zal zijn, ook in het midden van onze gemeente. Dat uw woord het zaad van de wedergeboorte zal zijn. En dat het voor hen die u vrezen zoet mag zijn, ja zoeter dan honing en honingzeem. En laat uw woord ook werken als een hamer die een rots te pletter slaat bij hen die geen boodschap aan u hebben. O Heere, wilt u in ons midden zijn en werken. Vergeef al onze zonden, de tekorten, die ons altijd aankleven bij alles wat wij doen. En we zeggen u dank dat we hier zo bij elkaar konden zijn. Bewaar ons over de weg naar huis en gedenk ons om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.